Vanavond gaan we dan weer naar het laatste hoofdstuk van Matteüs Evangelie. Matteüs hoofdstuk 28. De climax van heel het verhaal. Ongetwijfeld. Aan de andere kant ook, net als de kruisiging, heel terughoudend, heel sumier verteld. Maar er staat in Matteüs 28, laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien, ziet, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen ze mij zien. En als ze heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Amen. En dat is dan hier in dit uitgebreide boek, want er zijn toch altijd 28 hoofdstukken, dat is toch tamelijk veel. Maar in dit uitgebreide boek hebben we nauwelijks iets meer dan een halve bladzijde waarin dan vermeld wordt de opstanding van de Heer Jezus. Heel sumier. En u weet, er gebeurde in die dagen en zelfs op die opstandingsdag veel meer dan hier vermeld staat. In Lucas vinden we het een en ander uitgebreid vermeld. Ik verwijs maar even naar de geschiedenis van de Emmausgangers dan in elk geval. En in het Johannesevangelie vinden we veel uitgebreider de verschijning van de Heer aan de discipelen in Galilea, gepaardgaande met nog eens een keer een wonderbare visvangst en gepaardgaande met, ik zal het maar noemen, de belijdenis van Petrus voor de gelegenheid. U weet wel, wijd mijn lammeren enzovoorts, hè? Dat wil zeggen, er is nog veel meer gebeurd op diezelfde dag, maar het wordt niet allemaal hier verteld. Dat is zo, omdat nou eenmaal wij geacht worden de afloop van de geschiedenis op voorhand te kennen. Dan zult u zeggen, ja, wij kunnen het toch alleen maar kennen uit dit hoofdstuk dan. Dan zeg ik, nou, maar u wist het ook al voordat we dit lazen. Ik bedoel, en niet alleen maar omdat het in dit hoofdstuk staat. Het punt is gewoon dat deze evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, geschreven zijn niet als verslag of als dagboek van de gebeurtenissen, maar in tegendeel, en we hebben dat besproken meteen naar aanleiding van hoofdstuk 1 van dit boek, ze zijn geschreven achteraf. En dus stond de afloop van het verhaal op voorhand vast. En ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, maar ik denk altijd als ik het lees, nou, het verhaal gaat uit als een nachtkaas. Dus ineens komt nog even wat achteraan, een paar dingetjes en dan is het weg. Maar dat komt natuurlijk in de eerste plaats omdat de lezers geacht worden de geschiedenis te kennen. En bovendien, de brieven die hierna volgen, en daar sla ik Handelingen voor het gemak maar even over. Maar de brieven die daarna volgen zetten natuurlijk uitgebreid uiteen, niet alleen de opstanding van Christus, maar in het bijzonder ook de betekenis daarvan voor ons. Met niet al te veel verwijzing naar de geschiedenis, maar wel uitgebreide verwijzing naar de consequenties daarvan. In elk geval voor ons, voor de wereld enzovoorts. Want per slot, hier gaat het om de climax eigenlijk uit heel de heilsgeschiedenis. Wij, wanneer wij het bezien van de kant van de mens, dan zullen wij waarschijnlijk denken dat de wederkomst van Christus de climax is, omdat bij die gelegenheid dat langbeloofde koninkrijk op aarde gestalte zal krijgen. Het neemt echter niet weg dat na Bijbels standpunt, voor zover ik het er wat van begrijp, de climax toch echt gelegen is in de opstanding en hemelvaart van Christus, waarbij in hem een nieuwe schepping tot stand kwam. De rest is niet anders dan de uitwerking daarvan. En die uitwerking mag dan sensationeel zijn en fenomenaal, ongetwijfeld, maar niettemin gaat het om de opstanding van Christus. En dan valt het des te meer op dat er zo weinig over vermeld wordt. Nou ja, wat valt er ook meer van te zeggen? Hij is opgestaan en meteen verdwenen. Als er iets op zou moeten vallen in die laatste hoofdstukken bij de evangelisten en dus ook hier in Matthäus 28, is het dat de Heer weliswaar opgestaan is uit de dood. Het wordt ook duidelijk gedemonstreerd en daar blijft het verhaal dan ook bij. Want voor de rest vinden wij slechts melding gemaakt van een enkele verschijning van de Heer. Begrijp je me goed, een verschijning. Daar versta ik ook onder zijn verschijning in Galilea, aan het meer van Tiberias. En dat zal toch een hele dag geduurd hebben, minstens inclusief de wonderbare visvangst en de daarop volgende maaltijd en de gesprekken die gevoerd zijn, enzovoorts. Maar niettemin, het was maar af en toe, bij gelegenheid even. Het vaste spoor zijn we hier kwijt, want de opstanding van Christus hield tegelijkertijd in zijn hemelvaart. Dat betekent dat nadat hij door de mens in het algemeen verworpen werd en gekruist werd, hij inderdaad weliswaar leed en stierf, maar ook dat hij zich terugtrok, en dat is de rest van het verhaal dan, dat hij zich terugtrok uit de wereld en in het bijzonder ook uit het Joodse volk. En dat vinden we hier ook duidelijk in de geschiedenis terug, want De Heer openbaart zich niet triomfantelijk. Ik zeg wel eens, en dat zal ik in uw midden ook wel eens gezegd hebben, denk ik. Ik zeg wel eens, wat was nou handiger geweest dan dat de Heer in het openbaar, als die lichtende gedaante, in de gedaante van een bliksem en met kleding wit gelijk sneeuw, uit vers 3 hier, zou verschenen zijn midden op het tempelplein in Jeruzalem, toch? Dan had iedereen hem kunnen zien. Ook degene die hem doorstoken hadden, daar hebben we er nog een bijbeltekst bij ook, dus uit Zacharia 12. Wat zou er mooier geweest zijn dan dat? Want dan zouden ze misschien wel tot geloof gekomen zijn. Of misschien, het is dan redelijk zeker zou je zeggen. Toch? Nou, in ieder geval zou men dan tot aanvaarding van dit historische feit van de opstanding van Christus hebben moeten komen. Maar wat ons juist dus opvalt, is dat dat niet gebeurt. Ik vind het toch een belangrijke gedachte, mede voor degenen die ook vandaag menen dat door tekenen en wonderen, of gepaardgaande met tekenen en wonderen, het evangelie gepredikt zou moeten worden. De Heer zelf deed het in ieder geval niet. En zelfs uitdrukkelijk niet. En als iemand het had kunnen doen, was hij het, maar hij deed het niet. Neemt niet weg dat daarna wel degelijk tekenen en wonderen gebeuren, om inderdaad de goddelijke zending en bediening van de discipelen te demonstreren, zoals ook uitdrukkelijk gezegd wordt. Maar daarna hield het dan ook inderdaad op en was ook dat overbodig. Want kenmerkend voor onze bedeling, die nou eenmaal begon direct bij de opstanding van Christus, voor mijn part een dag eerder, maar dat maakt niks uit hoor. Maar het kenmerken voor onze bedeling die nu eenmaal begon bij de opstanding van Christus is dat de Heer zich verbergt. En het feit dat wij vaststellen dat de Heer zich openbaarde bij gelegenheid is daarvoor het beste argument. Wij zouden het anders helemaal geen openbaringen noemen. Als hij gewoon op zou gestaan zijn, zal ik maar zeggen, bij zijn discipelen of bij de zijnen gebleven was enzovoorts. En al was het maar 40 dagen dan nog hier op aarde had rondgewandeld. Dan zouden wij van verschijningen van de Heer niet eens spreken. Maar dat is nou juist waar het om gaat. De regel is dat hij zich niet vertoont. Waar hij dan is, doet weinig ter zake. Maar hij vertoont zich niet slechts bij hoge uitzondering. Doet hij dat en dan nog alleen aan de discipelen. En niet noodzakelijk de 12 of hoeveel er maar van over waren. Maar inderdaad de gelovigen. En daar gaat het maar om. Dat namelijk is kenmerken voor onze dagen. Namelijk dat de Heer zich verbergt. En daarna kunnen we zeggen dat voor zover hij zich bekend maakt, doet hij dat niet al te expliciet. En ik wijs er dan maar op dat ook zelfs in dit korte hoofdstukje gezegd wordt in vers 17, als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Zo staat het ook namelijk Johannes 21, dacht ik, waar de Heer aan zijn discipelen verschijnt in Galilea. Daar staat er ook, ze wisten dat hij het was, maar ze herkenden hem eigenlijk niet. Dat was dus toch iets, ze wisten dat hij het was, maar zo duidelijk was dat nou ook weer niet, zal ik maar zeggen. Met andere woorden, hij openbaarde zich wel. Maar voor zover de Heer zich in onze dagen openbaart, gebeurt dat ook niet al te expliciet. Want wat wij leren uit de schrift is weliswaar dat hij zich bekend maakt aan de zijnen, aan degenen die geloven. Dat wil zeggen, aan degenen die eerst in hem geloven. Aan hen maakt hij zich bekend, maar niet eens in een of andere gedaante, maar gewoon via het woord. Dat is ook wat de Heer doet. Wij vinden dat trouwens, ik meen, in dit hoofdstuk niet vermeld. In andere hoofdstukken wel. In elk geval ook in Lucas en in het Johannes Evangelie ook. Dat er staat, toen opende hij hun verstand. Of, maar dat staat er ook, toen opende hij hun de schriften. Die beiden dus, hè. Waarmee me duidelijk moet zijn dat hij de schriften opende en het verstand, opdat men met het verstand inderdaad de schriften zou verstaan. En dat is wat anders dan tot geloof komen natuurlijk. Het gaat om het begrijpen van het woord Gods. En dat is wat de Heer in onze dagen ook doet en voor zover hij zich aan ons bekend maakt. Ik spreek over de regel nu, hè. Voor zover hij zich aan ons bekend maakt, gebeurt het inderdaad op deze wijze. Namelijk via zijn woord. Iets wat ook nogal wat keren in het Nieuwe Testament herhaald wordt. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gezegd is of aan hetgeen geschreven is, aan het woord namelijk. En daarom moeten wij op deze grote zaligheid acht geven enzovoort. Dat heeft niks te maken met tekenen en wonderen, heeft alles te maken met het woord Gods en in het bijzonder de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Die met name voor ons openen de schriften en daarmee dus ook de oud-testamentische Bijbelboeken, zodat we die zouden verstaan. Maar de gedachte blijft dat dat alleen gebeurt daar waar men zich onderwerpt aan de Heer Jezus, daar waar men in hem gelooft. En ik bedoel dus daar waar men zich aan hem onderwerpt, want dat is wat het is, hè? Ik durf het daar niet meer te zeggen, want ik denk dat ik het al zo vaak gezegd heb. De gedachte is die van het Oude Testament en met name die van de Psalm, hoewel we het ook elders tegenkomen. De gedachte is namelijk dat de Heer na zijn opstanding uit de dood zich aan zijn broeders bekend zou maken. De lof Gods zou verkondigen te midden van een grote gemeente of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden in het Oude Testament en ook enige malen aangehaald in het Nieuwe Testament. Dat is kenmerkend voor in elk geval onze bedeling. En meer in het algemeen, dat is kenmerkend voor heel de periode van de verborgenheid. En die duurt nog iets langer dan onze bedeling. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen, want zo belangrijk is dat nu ook niet. Maar gaat er maar om dat hier inderdaad gedemonstreerd wordt hoe dat in onze bedeling eruit zou zien. Of, als ik het wat technischer zeg, die verschijningen van de Heer Jezus zijn eigenlijk vervullingen van oud-testamentische profetieën. Wat hij beloofd had, zou hij betalen. Hij zou Gods naam verkondigen aan de zijnen, enzovoort. En dat gebeurt hier dus ook, dus het is vervulling van profetie. Maar daarna moet ik zeggen, dan is het toch weer zo'n vervulling zoals we die al vaker zijn tegengekomen. Namelijk wat wij zouden noemen een voorvervulling, of wat ik dikwijls noem geforceerde vervulling van de profetie. Omdat de uiteindelijke vervulling plaatsvindt gewoon gedurende onze dagen. De Heer maakt zich bekend aan de zijnen. En niet al te star nemen dat hij maakt zich bekend aan de zijnen, want er zijn heel wat mensen die wel degelijk de zijnen zijn, maar aan wie hij zich niet bekend maakt. Om de eenvoudige reden dat wij wel weten dat ze de zijnen zijn, maar zij zelf, ben ik zo duidelijk genoeg geweest? Duidelijk, hè? Toch wel. Hè? Het is dezelfde gedachte als die van 1 Korinthe 2. Daar staat, wat geen oog heeft gezien, u weet wel, dat is ook Oude Testament, hè, Jesaja. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat het hart des mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. En voor degenen die hem lief hebben, wie zijn dat? Gelovigen, wedergeboren mensen? Ja, dat in elk geval, maar niet allemaal. Want dat is nog wat anders, hoor, lief hebben. En daarna staat er, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, maar de zielijke mens, want dat staat er echt, vertaald met de natuurlijke mens, de zielijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Maar de geestelijke mens ontvangt het wel. En daarbij gaat het niet om het onderscheid tussen al of niet wedergeboren, maar daarmee gaat het om het onderscheid met betrekking tot de levensinstelling. Het is een volstrekt, maar een volstrekt praktische zaak. Ik zou bijna zeggen, het is naar de mate des geloofs. Daar gaat het echt om. Nou goed. Hoor het ook zij, waar wij hier te maken hebben met verschijningen van de Heer Jezus na zijn opstanding, is het zo zonder meer een voorvervulling van profetieën die betrekking hebben op onze eigen tegenwoordige bedeling. En ik zeg dat met zoveel nadruk ook, omdat het automatisch ook betekent dat de details van die verschijningen dus ook spreken over de bijzonderheden van onze bedeling. Vanzelfsprekend. Nou goed. Ik neem dan maar weer even de draad op. We waren de vorige keer, dacht ik al, in dit hoofdstuk terechtgekomen. De eerste versen ervan hadden we, dacht ik, ook al besproken. In het bijzonder is er sprake van enige dames die allen Maria, die zich melden bij het graf, ter zalving eigenlijk alsnog. Balseming staat hier geloof ik niet bij, maar elders wel. U weet wel, vrijdagavond was de Heer begraven, zo tegen de Sabbat, er was haast bij enzovoorts. En toen zou men na de Sabbat terugkomen om alsnog die zalving of balseming uit te voeren, daar ging het om. En het is niet vreemd dat dus inderdaad Maria Magdalena als eerste genoemd wordt, want die had nog niet zo lang daarvoor inderdaad ook de Heer gezalfd toen hij nog leefde. En het werd door de Heer in verband gebracht met zijn begrafenis. Dus dan lijkt me een duidelijke zaak. En die balseming, die wil uiteraard zeggen dat als iemand de Heer Jezus balsemt, dan betekent dat men hem dus eer geeft en als de gezalfde accepteert en erkent. Hebben jullie? Misschien moet ik het nog anders zeggen. In het Johannes-evangelie, meen ik, staat ergens, doch wanneer gij mij zult verhoogd hebben, ik meen dat het zo ongeveer de uitdrukking was, wanneer gij mij zult verhoogd hebben, dat kan niet, wij kunnen de Heer niet verhogen. Tenzij dan dat wij hem als de verhoogde erkennen en hem dus die plaats geven in de praktijk van ons leven en daarmee dus in ons hart. Dat kan wel. En op dezelfde wijze kunnen wij de Heer zalven. Namelijk, niet, wij kunnen hem niet zalven als zodanig, maar wij kunnen hem wel als de gezalfde, en dus als de Christus, als de Messias, in het Hebreeuws, als de Messias erkennen en hem die plaats geven in ons leven die hem toekomt. En daar gaat het maar om. En de zalving van de Heer Jezus door Maria Magdalena is daar uiteraard de uitbeelding van. En de korte route is vervolgens deze, dat dus Maria Magdalena, die de Heer al gezalfd had en bovendien naar zijn graf kwam om hem te zalven. Een fraaie uitbeelding is van de gemeente. Maar ik, zoals ik eerder gezegd heb, dat is uiteraard de korte verklaring. De langere verklaring was uiteraard dat deze Maria en daarmee al die andere Maria's net zo goed een uitbeelding zijn inderdaad van de 10 stammen van Israël. Want daar gaat het om. Hè? En ook in dit hoofdstuk komt dat met grote nadruk naar voren. De tegenstelling namelijk tussen het Joodse volk aan de ene kant en anderen, een ander volk, aan de andere kant. Een ander volk durfde ik nog net te zeggen, omdat ik net bedacht dat het toch per slot gewoon zo in Romeinen 10 staat. Want daar staat immers, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Zij die geen volk zijn, dat wil zeggen, zij die niet Gods volk zijn. En door een onverstandig volk zal ik u tot jaloersheid verwekken. De Bijbel zegt dat dus ook zo. En de tegenstelling hebben we hier al vele malen gezien. In dit Matthäus-evangelie en in het laatste hoofdstuk komt het net zo goed aan bod. Wat hier niet zo uitgebreid bij staat, of niet zo specifiek vermeld wordt, vinden wij in het Johannes-evangelie wel, waar het verhaal, of waar het verslag, moet ik zeggen, zich concentreert op de figuur van Maria Magdalena, waar ook de indruk gewekt wordt bovendien dat ze alleen was. Dat was niet zo, maar dat staat er ook niet overigens. Maar daar vinden we beschrijving van de ontmoeting tussen de Heer Jezus en Maria Magdalena. Benaderen en zien, het zal best zo geweest zijn dat er andere dames bij waren, maar het wordt daar niet vermeld, omdat het daar niet van belang geacht wordt. Het was in ieder geval Maria Magdalena, en daar gaat het maar om. Nou goed, maar die ging naar het graf, enzovoort. En toen geschiedde die grote aardbeving, heb ik het vorige keer al over gehad. Aardbeving, een prachtige uitbeelding van het voorbijgaan van de oude schepping. Dat heb ik eens nagevraagd bij Paulus in Hebreeën 12, de laatste verse. Die zegt, wij ontvangen een onbewegelijk koninkrijk. En de bewegelijke dingen zullen veranderd worden. En het wordt daar gezegd naar aanleiding of aan de hand van de oud-testamentische uitspraak, nog eenmaal zal ik bewegen bij de hemel en aarde. Maar de gedachte is dat de beweging van hemel en aarde, en dat is wat een aardbeving volgens de Bijbel is, dus de uitbeelding is van hoe de oude schepping verdwijnen zal en een nieuwe daarvoor in de plaats zal komen. En dat gebeurt op basis van de opstanding van Christus. Dat dus gepaard gaat met een aardbeving. Ja, dat ligt voor de hand. Ik heb u, dacht ik, ook vorige keer gezegd dat als er staat, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af. Ik heb u, dacht ik, gezegd dat als u het mij zou vragen, wie is die engel? Dat niet iedereen zomaar ineens zou vragen, vermoedelijk. Maar als u vraagt, wie is die engel? Dan ben ik geneigd te zeggen, nou, de kans is het allergrootst dat het de Heer Jezus zelf was. Want dat mis je, dat heb ik misschien ook gezegd, dat mis je. De opstanding van Christus zelf wordt nergens vermeld. Überhaupt niet. Er wordt alleen vermeld dat hij opgestaan is. Maar ik denk dat we hier dicht in de buurt zijn. Er geschiedt een aardbeving. Normaal gesproken zou ik zeggen, dat moet het moment van de opstanding zijn. Of niet? En dan staat er, geschiedt een grote aardbeving, want, let op het oorzakelijk verband, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur. Maar de aardbeving, maar ook het afwentelen van de steen van de deur is de uitbeelding van opstanding. Dat heb ik, dacht ik, ook gezegd. Het rollen van de steen is de uitbeelding van opstanding zelf. Zodat de kans groot is dat die engel des Heren gewoon de Heer zelf is, die op ditzelfde moment inderdaad opstaat uit de dood. Hij is engel en hij is engel des Heren. En hij daalde neder van de hemel, of dat het hier was of al veel langer terug, maakt weinig uit, lijkt mij. Wij zouden daar zo zonder meer de Heer in moeten herkennen, die in elk geval zijn oorsprong had in de hemel en daarmee ook zijn bestemming in de hemel heeft. Lijkt me ook een duidelijke zaak. Ik denk dat dus. Daarna wordt het iets moeilijker, want als wij andere evangelisten ernaast leggen, dan hebben we... Natuurlijk doet iemand dat, hè. Terwijl hij staat te praten, gaat iemand gauw ergens anders zitten lezen. Heel goed, broeder. Want ergens anders is er sprake van twee mannen in witte kleding. En van bliksem is geen sprake meer daar. En die zitten dan in het graf. En sommigen kunnen daar een tegenstelling in zien. Mij is het nooit gelukt. Want ik zou niet weten waarom er niet één was en nog één erbij. En ik zou ook niet weten waarom ze vervolgens met z'n tweeën niet in het graf gaan zitten. Eerst op de steen en daarna in het graf. Of zoiets. Het een sluit het ander namelijk helemaal niet uit. We zouden daar dus ook niet te moeilijk over doen. Hoe het dan precies was, weten we wellicht niet met zekerheid. Maar het doet dan kennelijk ook weinig ter zake. Zeker zolang deze verschillen geen tegenstrijdigheden zijn. En daar gaat het maar om. In elk geval, als ik lees over een gedaante als een bliksem in kleding wit gelijk de sneeuw, heb ik geen enkele moeite om daar de Heer Jezus zo zonder meer in te herkennen. Ook los van deze geschiedenis, want in vele andere plaatsen in de Bijbel komt dezelfde gedaante voor. Daniel 7, Daniel 10 in elk geval, Openbaring 1, om maar eens een paar te noemen. En onder al die omstandigheden is het gewoon de Heer zelf. In de een of andere gedaante. Maar goed, het is misschien niet van al te groot belang. Maar het lijkt me zo te zijn. In elk geval was de verschijning voldoende om de wachters weg te jagen. Dat zal je maar gebeuren. Dat je de wacht moet houden bij een graf. En dan, hè? Dat is wat. En dan moet ik altijd denken aan dat het toch niet zo geweldig lang meer duurt. Dat er heel wat meer dan één graf open zal gaan. Toch? Nou ja. Het is dus toch al eerder vertoond. En het is ook gedemonstreerd. En daar gaat het maar om. Hè? Dus het was een demonstratie wat hier gebeurt. Maar goed, de wacht... Ik vind trouwens het verslag ook leuk. Want er staat uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Vind ik toch wel aardig zo. Als het zo staat. Toch? De een staat op en de ander sterven. Dat is eigenlijk het idee. Ik denk trouwens dat er veel meer achter steekt. Want u weet toch waar die, hoe het komt dat er wachters staan bij dat graf? Dat hebben we toch eerder gelezen, dacht ik. Ja, aan het eind van het voorgaande hoofdstuk. Er was een idee van de Joodse Hoge Raad, van het Sanhedrin, om het graf te bewaken, omdat er niks... mis zou gaan, enzovoorts. Dus deze wachters vertegenwoordigen in elk geval het Joodse volk. Als ze een pet op hadden, was het zo'n pet met zo'n Davidster met twee van die blauwe strepen erin. Nou, laat maar zitten. Toch, ze waren officiële vertegenwoordigers van het Joodse volk, die bovendien als volk zelfs geacht werden wachters te zijn, ter wille van heel de wereld. En te willen van de overige volken. Dat heb ik dus nagevraagd aan Ezechiël. Maar laat maar zitten. Ga ik me niet verder op in. Maar de gedachte is, de Heer staat op uit de dood en de wachters worden als doden. En dat is precies wat officieel dus naar Bijbelse maatstaf met het Joodse volk gebeurd is. Want de opstanding van Christus bracht, uiteraard zou ik bijna zeggen, een oordeel over dat Joodse volk dat hem gekruist had. Uiteraard. En dat is ook inderdaad gebeurd, tot op deze dag. Maar we komen erop terug, want dat verhaal gaat verder in vers 11. Dus ga eerst hier even verder. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij die er niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruist was. De kans is dus groot dat hij het zelf zegt. Maar ze zochten nou eenmaal de mens die zij kenden, die gekruist was. Hij is hier niet, wordt gezegd, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Ook heel laconiek. Hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. En er staat dan meteen achter, dat is het zevende vers dan. Waar staat, gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat hiervoor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. Daar moet ik twee dingen over zeggen. Het ene is natuurlijk dat dat inderdaad gezegd was. Ik weet niet of... Ja, dat staat in Matthäus 26, vers 32. Waar staat, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Het was dus al gezegd door de Heer Jezus zelf. Niemand hoort het kennelijk, want de zin staat er maar zo tussen hier in Matthäus 26. En niemand schenkt er aandacht aan, ook Petrus niet. De discussie gaat gewoon over iets heel anders. Maar goed. Maar ik wijs er maar op dat de Heer het inderdaad zelf gezegd had. En nou komen wij in Matthäus 28. En daar is het deze engel. Die zegt, hij is er niet, hij is opgestaan. En ga haastelijk heen, zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. En dan, zie, ik heb het u lieden gezegd. Hebben jullie... Dat is toch een dubbele bodem, of niet? Die ik kan heel goed de Heer Jezus zijn, die dat immers al gezegd had in hoofdstuk 26. Zo kwam ik er eigenlijk ooit op. Dat moet eigenlijk de Heer zelf geweest zijn, die hier spreekt. En deze uitspraak is dus dubbelzinnig en bovendien eigenlijk overbodig. Er hoeft niet bij gezegd te worden, zie, ik heb het u gezegd. Hier niet. Tenzij dan dat het een verwijzing is nadat het al eerder gezegd is. En dat het was ook zo. Maar daar was het de Heer Jezus die het zei. En dus luidt dan de conclusie. Dan is het hier ook de Heer Jezus die het zegt. Toch? Alleen onherkenbaar. Voor de discipelen. Maar dat is geen enkel punt. Want dat gebeurde op die dag nog een paar keer. Nou goed. En later ook. Ook zelfs in Galilea. Maar de uitspraak was, hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, kom hier, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga heen, enzovoort. Of de dames zijn het graf ingeweest, dacht ik. Want er staat in vers 8, haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap. Ze hebben dus inderdaad met eigen ogen geconstateerd dat het graf leeg was. En daar gaat het maar om. Meer wordt er hier ook niet van gezegd. Maar ze zijn dus inderdaad getuigen daarvan vervolgens. Ze worden dan ook gestuurd. Zeg tot zijn discipelen, want dit is de boodschap tot de vrouwen. Dat is heel eigenaardig. Eerst staat op uit de dood. Het leidt geen enkele twijfel, hoeveel verschil van mening of inzicht er ook mogen bestaan. Het leidt geen enkel twijfel dat de Heer eerst verschenen is aan de vrouwen. Minstens één in elk geval. En die kregen de boodschap mee, ook bij de andere evangelisten vinden we dat, die kregen de boodschap mee die ze moesten doorgeven aan de discipelen. En dat is hoogst eigenaardig, want het lijkt mij toch een tamelijk ongebruikelijke gang van zaken. Gebruikelijk zou het denk ik geweest zijn dat bijvoorbeeld Petrus, Johannes en Jacobus bij het graf geweest waren of zo. En dat die de boodschap meekregen, eventueel ook voor de vrouwen. Lijkt mij. Maar het is hier andersom. En dat betekent dat wanneer de discipelen, de mannen, op de hoogte gesteld worden van de opstanding van Christus, dan wordt dat weliswaar met twijfel ontvangen, zal ik maar zeggen. Om ook maar niet op de details te hoeven ingaan, want dan zijn we nog een paar avonden bezig om dat op volgorde te zetten. Maar het wordt er met twijfel ontvangen, maar de boodschap komt inderdaad van de vrouwen. En de gedachte is daarna een heel eenvoudige. In elk geval zijn die discipelen de eerstelingen van de gemeente. Ook de oudsten van de gemeente trouwens, ze worden zelfs als zodanig aangesteld. En zij zijn dus de gemeente, zelfs de officiële vertegenwoordiging daarvan. Maar de boodschap hebben zij ontvangen van de vrouw, dan wel de vrouwen. En ze heten allemaal Maria, dus het maakt toch geen verschil. Zij zijn een beeld inderdaad van de 10 stammen van Israël. En dan heb je dus weer in het kort het verhaal van hoe inderdaad de gemeente in onze dagen tot stand kwam via die route, via de vrouwen. Dat wil zeggen, via de 10 stammen van Israël. Ergens anders. Dus En het wordt daarna nog een keer gezegd, als ze de boodschap krijgen, ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien, enzovoorts. En dat was de boodschap die ze aan de discipelen moesten overbrengen. Volkomen overbodig natuurlijk, omdat u en ik weten dat de Heer diezelfde dag nog zelf zich meldde bij de discipelen. Toch? En dat was ver voor, maar in ieder geval het was voor dat ze uiteraard naar Galilea gingen om daar een ontmoeting met de Heer te hebben. Niettemin worden de dames geacht deze boodschap over te brengen, namelijk dat ze naar Galilea moesten, want daar zou de Heer zich aan hen openbaren. Nou, diezelfde dag zijn ze niet vertrokken naar Galilea en dus op dezelfde dag verscheen de Heer waarschijnlijk gewoon in Jeruzalem, in de bekende opperzaal, aan de discipelen. En niettemin gebeurde daarna alsnog ook inderdaad in Galilea. Maar het hele punt blijft natuurlijk dat Galilea gewoon weer staat voor Gallië. Galilea der Heidenen, Gallië enzovoort. En zo zijn we weer terecht bij de 10 stammen van Israël. Daar gaat het om. En de Heer openbaart zich dus vervolgens in Galilea. Aan de zee in elk geval, al staat het hier niet specifiek, maar het staat wel in het Johannesevangelie en op een berg aan de zee. En als ik het me voorstel, zie ik zee en dan zie ik een berg en wat zie ik dus? Glastonbury Tor. Dus ook symboliek, daar gaat het nou niet om, maar dat is wat ik dan zie. Er zijn mooie foto's van op die manier hoor. Het hele gebied water en die ene bult, ene berg eruit. Dat is niet voor niks, uiteraard. Nou goed, daar gaat het me nou ook verder niet om. Maar waar het wel om gaat, is de uitdrukkelijke verwijzing in al deze verschijningen naar het wezen, de aard van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid inderdaad van Israël wordt weggenomen, van de wachters, die immers als doden worden en die in de rest van wie in de rest van het hoofdstuk gezegd wordt dat zij vervolgens leugens verbreiden, omdat ze daar nog eenmaal financieel beter van worden. Nee, dat gebeurt in het christendom ook, dus laat ik niet discrimineren, maar het wordt in ieder geval van de Joden gezegd. Nou goed, zij haastelijk, vers 8, haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet, enzovoort. Op het moment dat zij deze vrouwen dus in dienst treden, eigenlijk, van de Heer zelf, want daar komt het op neer. Op het moment dat ze zich inderdaad aan hem onderwerpen en gewoon doen wat de opdracht was, zal ik maar zeggen. Op dat moment, op het moment dat ze hem dienen dus, verschijnt de Heer aan hen enzovoorts. En dat is maar waar het om gaat. Dat is in onze tegenwoordige bedeling net zo goed het geval. Het is misschien nou niet de gelegenheid of de plaats om daar op in te gaan, maar zo is het wel. Er zijn vele mensen die zijn, ook gelovigen dus, zijn op zoek naar ervaringen, hoe ze van alles beleven en zoeken dat op een bepaalde manier. Ze hebben enig idee van hoe dat dan zou moeten zijn. En in het algemeen moet vastgesteld worden dat het niet gebeurt. Ik wil niet op details ingaan, want dan krijgen we weer zo'n discussie. Dat heeft nu ook niet zoveel zin, maar in het algemeen, dat gebeurt niet. Ik bedoel het heel ernstig. Men zou wel eens wat van de Heer willen merken, maar men merkt er niks van. Maar het punt is gewoon, de Heer zou van ons wel eens wat willen merken. Daar zit het hem op vast. Wij zouden hen dienen. Dan ontstaat pas de gemeenschap in de praktijk. Een gemeenschap die nou eenmaal, of een relatie, hoe zeggen ze iets, die nou eenmaal van twee kanten moet komen. Anders werkt het absoluut niet. Iemand die een gelovige kan net zo goed, kan best een kind van God zijn, maar die niet geneigd is, niet bereid is om in de praktijk van het leven de Heer toe te laten, dat wil zeggen toe te laten in zijn hart en daarmee in het leven en dus het praktische leven, want dat is wat het is. Zo iemand die hoeft er niet op te rekenen dat hij van de Heer ook maar iets zal merken in zijn dagelijks leven. Zo zit dat gewoon. En dat kun je niet compenseren. Men kan dat niet compenseren door te zoeken naar ervaringen of tekenen en wonderen, om maar een clichématige uitdrukking te gebruiken. Ze zullen er niet zijn. En als ze er wel zijn, is de kans groot dat die ervaringen nog en die tekenen en wonderen, geen van allen, ook maar iets van doen hebben met de Heer of zijn werk of zijn geest. Want ervaringen, tekenen en wonderen, of hoe ze maar heten mogen, komen overal voor. In de ongelovige wereld en zeker in een afgodische wereld. Dus dat bewijst niks. Daarom vind je discussie daarover ook nooit interessant of belangrijk. Het leidt namelijk helemaal tot niks. Nou goed. Maar wat hier gebeurt is duidelijk. Zij dienen de Heer, en de meest voor de hand liggende manier om te dienen is inderdaad zijn woord te bewaren en eventueel een boodschap over te brengen, toch? Een blijde boodschap, dat is toch het evangelie, de boodschap van de opstanding van Christus, dat is wat zij doen. En inderdaad, zij ontmoeten de Heer, dat wil zeggen, de Heer openbaart zich aan hen. En daar gaat het maar om. Daarna wijs ik erop dat in vers 9 staat, zij grepen zijn voeten. Ik moet daar van zeggen, kijk, als ik het niet zeg, krijg ik een vraag over achteraf, dus ik zeg het maar meteen. In het Johannesevangelie verschijnt de Heer eerst, en exclusief in elk geval, aan Maria Magdalena, die hem bovendien niet eens mocht aanraken en die op dat moment niet eens wist dat hij opgestaan was. Dat moet dus ergens eerder hier in de geschiedenis geweest zijn. Hebben jullie dat? Er moet ergens inpassen. Hier openbaart zich de Heer wel degelijk, omdat er een naam genoemd werd. Er worden er maar twee genoemd hier. De Heer openbaart zich hier aan twee. Dus zijn het die twee uit vers 1, namelijk Maria Magdalena en de andere Maria. Dus is het weer aan Maria Magdalena. Dat kan niet missen. En bij deze gelegenheid mogen ze hem wel aanraken. Want in Johannes Evangelie staat het, de Heer zegt, raak mij niet aan. En hier staat, zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Dus is het, als u het mij vraagt, niet dezelfde gebeurtenis, maar een andere, een latere dus. Nou goed, waarom ook niet? Het maakt historisch toch verder weinig uit natuurlijk. Maar waar ik op wijzen wil vervolgens is, zij grepen zijn voeten. Dat waren diezelfde voeten die eerder, een paar weken ervoor hooguit, denk ik. Maar die, nee, een paar weken, ja, zoiets, een week, hoe was het precies? Een week eerder of zo, ja. Door Maria Magdalena gezalfd waren in Betanië, weet u nog, die voeten. En dat zijn dus nog steeds diezelfde voeten waarvan het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament zegt, hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschap, die heil doet horen. Die goede boodschap brengt van het goede. Dat is een moeilijke manier om het woord evangelie te vertalen, maar vooruit. Maar dat staat dus een paar keer in de schrift. En het wordt in Romeinen 10 ook aangehaald. En daar in elk geval wordt duidelijk waarom de voeten zo lieflijk zijn en eventueel lieflijk ruiken dus, vanwege die zalving. Waarom die voeten lieflijk zijn van degene die het goede boodschap en niet in de eerste plaats, hetgeen veel meer voor de hand gelegen zou hebben, zijn lippen, zijn tong, zijn keel, zijn mond. Heb je dat? Dat komt ook in de Bijbel voor, die lippen. Maar logisch was geweest, hoe lieflijk zijn de lippen van degene die het goede boodschap. Maar er staat, hoe lieflijk zijn de voeten desgene die het goede boodschap. En de betekenis daarvan is, dat degene die het goede boodschap dus inderdaad eerst op reis moet om ergens anders de goede boodschap te gaan brengen. Dat is het idee. En daar heeft hij zijn voeten dus bij nodig, vandaar. Dat is weliswaar een bedekte manier om het te zeggen. Nou, niet noodzakelijk, maar duidelijk lezen natuurlijk. En de gedachte is dan ook dat iemand, ik zit nu in Romeinen 10. En ik moet vanavond door het hoofdstuk heen. Dus ik stel het maar vlug en dan heb ik bovendien nog een paar weken vermoedelijk wat te doen. De gedachte in Romeinen 10 is namelijk dat het Joodse volk tot jaloersheid zou verwekt worden door Lo Ami, door geen volk, door een onverstandig volk. Bovendien, het Joodse volk zou weliswaar ooit tot geloof komen, maar dan toch alleen als hen het evangelie gepredikt wordt, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En hoe zullen ze hem aanroepen in die ze niet geloven, nu zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben, enzovoorts. U weet wel. En hoe zullen ze horen zonder dat er iemand gezonden wordt, gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschap. Hebben jullie nog? Want dergene staat, daar staat het in meervoud. Maar zo staat het ook in het Oude Testament, dus het maakt niet uit. En de gedachte is dat er dus zouden zijn die uitgezonden worden, let op, uitgezonden worden om aan het Joodse volk, let op, uitgezonden om aan het Joodse volk het evangelie te prediken. En de vraag is nu, waar vanuit worden ze dan gezonden? Want de normale gedachte is dat men uitgezonden zou worden om de volken, de heidenen, het evangelie te prediken. En dan wordt men dus uitgezonden vanuit het Joodse volk. Van Jeruzalem, ook met grote nadruk, vanuit Jeruzalem. Staat hier niet bij, maar het Lucas evangelie wel. En Handelingen 1 natuurlijk ook van Lucas. Men zou in Jeruzalem blijven en van daaruit zouden ze het evangelie prediken enzovoorts. Maar Romeinen 10 zegt, er zouden er zijn, die worden uitgezonden feitelijk, om, ze moeten lopen, voeten, om aan de Joden, om aan Israël het evangelie te brengen. Van waaruit worden ze dan uitgezonden? Vanuit de heidenen. Vanuit een ander volk. En daar gaat het daar ook over. Want Paulus past ongetwijfeld die woorden op zichzelf toe. Daar in Romeinen 10. En anders wel alsnog in Romeinen 11. En Paulus beschouwt zich inderdaad als de heiden die uitgezonden wordt om aan de Joden het evangelie te prediken. Dat verhaal steekt er allemaal achter. En als hier de vrouwen grijpen naar de voeten van de Heer Jezus, wordt daarmee uitgedrukt hoe die voeten, ik bedoel het niet letterlijk, ik bedoel het overdrachtelijk, maar hoe die voeten inderdaad zouden uitgaan en hoe dus het evangelie gebracht zal worden bij de vrouwen, bij Maria, dan wel bij de 10 stammen van Israël en dus in Brittannië. Dat is het verhaal wat erachter steekt. Die voeten dus. Deze schieten met allerlei dingen nu door het hoofd, maar die laat ik maar even voorbij gaan. Dus nou, de beroemde Engelse lied en gedicht van die man Blake. De eerste regel wil me niet eens te binnen schieten, maar die begint zoiets van, die stelt dan de vraag of de voeten van de Heer Jezus inderdaad op Engelse bodem gestaan hebben. De letterlijke tekst in het Engels weet ik nou even niet meer. Maar het ligt dus wel voor de hand dat ze er ook letterlijk geweest zijn. Dus, want een van de beginselen die wij toch langzamerhand geleerd hebben, is dat als bepaalde zaken overdrachtelijk waar zijn en betekenis hebben, dat dat in ieder geval niet uitsluit en dat het dus hoogstwaarschijnlijk is dat het ook letterlijk vervuld is geworden. Hoewel dat wellicht veel minder belangrijk is. In dat geval zou het al eerder gebeurd zijn, hoor. Dus zit me nou aan te kijken. Maar, ja, dat hoor je toch niet voor het eerst? Nee, nou goed. Hè? Maar in dat geval waren die voeten daar al lang geweest, dus. Hè? Maar niettemin, zij tot hem komende, en zij het allebei Maria, er waren er waarschijnlijk meer bij, maar dat maakt niet uit. Degene die genoemd worden, heette Maria. En als u mij vraagt, Maria Magdalena en Maria de moeder des Heren. En als u mij vraagt, komen we ze later op een later tijdstip in de geschiedenis ook inderdaad allebei weer tegen in Glastonbury. Nou, dat heette toen nog niet zo, maar daar gaat het niet om. En als u het mij vraagt, Maria, de moeder des Heren, is daar overleden en begraven. En de andere Maria is vandaar inderdaad uitgegaan om het evangelie te brengen. In Zuid-Frankrijk dus. Dat verhaal is dat. We hopen van de zomer dus haar graf te bezoeken. Ik denk dat het dat is, ja. Nou goed, maar dat is maar één van de vele verhalen. Dus ik laat het er maar verder bij. Het gaat maar om het beginsel. De vrouwen zijn degene die de verantwoordelijkheid krijgen voor de boodschap. Daar gaat het maar om. En zo worden dus gelegd bij Efrem, want dat is de betekenis ervan. En de Heer openbaart zich vervolgens aan hen, maakt zich aan hen bekend, enzovoorts. En zij grepen zijn voeten en aanbaden hem, zodat het evangelie tot hen gekomen is. En het idee is dan dus niet in het land, maar ergens daarbuiten, ergens vermoedelijk aan de einde der aarde, want daarin zou per slot volgens Jesaja het evangelie gaan. En dat vinden we hier uitgedrukt. En waarom staat het er anders? Dan denk ik, dan zijn er belangrijke gebeurtenissen geweest die dag, die dan vermeld hadden moeten worden. Toch? En we hebben nog vragen genoeg. Want het verhaal van de Emmausgangers is ook één bladzij, een hele bladzij. En dat is alleen nog maar de Emmausgangers in Lucas 24. En nadat we dat gelezen en bestudeerd hebben, hebben we nog steeds vragen erover. Nou, die hadden we liever beantwoord gezien dan zulke details als dat de Heer zich bekend maakt aan die twee vrouwen en dat ze zijn voeten grijpen en hem aanbidden enzovoort. Ik bedoel, wat maakt dat nou uit? En wat het uitmaakt, dat kan alleen maar zijn vanwege de profetische betekenis die erachter steekt. En anders heeft het eigenlijk geen betekenis. Toch? Nou goed. Bovendien kun je nog wat over opmerken, namelijk dat als de geschiedenis hier in de Bijbel eindigt met deze vrouwen en ze nog belangrijk genoeg zijn om ze te noemen, dan ligt het voor de hand te concluderen, of althans te veronderstellen, dat die vrouwen dus later een belangrijke rol gespeeld hebben in vervolgende geschiedenis. Al staat het dan niet expliciet meer in de Bijbel. Maar je moet goed begrijpen, het meeste van de geschiedenis staat sowieso niet in de Bijbel. Dat zegt dus niks. Nou goed. Ze grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, vers 10. Ga heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En als ik lees hem met hetzelfde gemak. Vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen. En waarom zouden dat niet 10 stammen van Israël zijn? En dat ze heen gaan naar Gallië. En dus Noordwest-Europa. En al daar zullen ze me zien. Want daar zal de Heer zich bekend maken. Ik denk ook dat dat de strekking ervan is. Niet dat ik geloof dat de Heer zich geopenbaard heeft na zijn opstanding in Gallië. Dat nou net weer niet. Maar ik hoop dat u begrijpt hoezeer dit uitdrukking geeft aan hoe de geschiedenis verder inderdaad gegaan is. Vind ik hier in een notendopje vermeld. De notendop speelde daar trouwens ook een rol in. Maar daar hebben we het nou niet over. Nou, dus boodschap en broederen dat ze heen gaan naar Galilea. De opdracht wordt dus herhaald. Zij hadden die opdracht al. Hij komt nog een keer voorbij. Dat vind ik ook sterk. Het betekent in ieder geval dat het een belangrijke aangelegenheid is. Voor ons niet, want wij begrijpen er niets van waarom de Heer nou zo nodig zich aan zijn discipelen moet bekendmaken in Galilea, historisch gezien. Wat heeft dat voor zin? Waarom zouden ze een reis moeten ondernemen? Enzovoorts. En dus kan het alleen maar deze profetische betekenis hebben. Die is dan nog zo belangrijk dat het dus 2 keer aangekondigd wordt hier. En dat dezelfde vrouwen dezelfde opdracht 2 keer krijgen. 1 keer althans officieel van de engel. De 2e keer officieel van de Heer Jezus zelf. En als u mij vraagt, was dat ook nog hetzelfde? En waarom 2 keer? Ik vind het voldoende om te zeggen, omdat het belangrijk is. Een aardige blijft natuurlijk ook dat nog eenmaal alles wat met die kwestie van Efrem en de gemeente van doen heeft, zich uitdrukt in een tweetje. In een dubbele. En dat vind je dus zelfs hier terug. En zelfs nog op een andere manier, want het was al aangekondigd voor zijn dood door de Heer zelf. En hier zegt hij het nog een keer. Maar dat is dan ook alweer 2 keer. Nou goed, laat maar zitten. Het lijkt me duidelijk genoeg. Al daar zullen zij me zien. Daar zal de Heer zich openbaren. Dat wordt beloofd met betrekking tot de discipelen. En daarna volgt dat gedeelte vanaf vers 11 tot en met 15. waar gesproken wordt over die wachters en wat er van terechtgekomen is. En daarna gaat het verhaal verder in vers 16. En let op dat het wat eenvoudiger geweest zou zijn om vanuit vers 10 gewoon verder te gaan met vers 16. En het andere gedeelte ergens apart te zetten. Begrijp je wat ik nu zeg? Laat ik het anders zeggen. Het verhaal over de Heer die zich openbaart aan de vrouwen en zich zou openbaren aan de discipelen in Galilea wordt onderbroken. En in die onderbreking wordt gezegd hoe het dan ging met die wachters enzovoorts. En wat de Joden geregeld hebben. En daarna gaat het verhaal weer verder. En dat betekent in de praktijk dat je die beide geschiedenissen dus als één geheel moet beschouwen. Ze horen bij elkaar. Je kunt ze nou eenmaal niet tegelijkertijd vertellen, dus het moet afwisselend. Maar de structuur wordt zo gekozen om aan te geven dat het inderdaad één geheel is. Dat komt in de Bijbel veel vaker voor. Een hele mooie vind ik trouwens die van de geschiedenis van Jozef. Die onderbroken wordt. U weet wat, Jozef verkocht naar Egypte en komt in het huis van Potifar, geloof ik. En dan wordt het verhaal afgebroken. Want dan gaat het eerst verder met een totaal losstaande geschiedenis van Juda en zijn zonen en schoondochter en zonen, dan wel kleinzoon. Nou goed, in ieder geval. Ingewikkeld verhaal in Genesis 38. En daarna gaat gewoon de geschiedenis van Jozef weer verder. Maar het punt is gewoon dat die geschiedenis er tussendoor er alles mee van doen heeft. Historisch niet, maar profetisch wel. En daar gaat het maar om. Hetzelfde is het geval van de geschiedenis van de dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Al moet ik zeggen dat daar natuurlijk de volgorde van de gebeurtenissen ook zo was. Het begint met dochtertje van je Iris en dan gebeurt er eerst inderdaad wat anders. Maar hier hoeft het zo niet, hier gebeurt er niet wat anders, maar hier wordt eerst wat anders verteld. En waar het om gaat is dan dat we aan de ene kant van doen hebben met de discipelen, de vrouwen en de discipelen die samen in beeld zijn van 10 stammen en de gemeente enzovoorts. En aan de andere kant die wachters in vers 11 tot en met 15 zijn uiteraard weer gewoon een beeld van het Joodse volk. En bovendien staat daar gewoon ook in wat zelfs nu onder het Joodse volk nog steeds verteld wordt. Want de historiciteit van de Heer Jezus kan niet ontkend worden. Ach, er zijn mensen die kunnen alles ontkennen. Maar normaal gesproken, dat kan niet ontkend worden. En dus moet men op een of andere manier van hem afkomen. En dat gebeurt dan op deze wijze. Het verhaal is dan, ja, zijn discipelen hebben zijn lichaam weggehaald enzovoorts. En daarna het verhaal in de wereld geholpen dat hij uit de dood zou zijn opgestaan. Dat denk ik altijd, hebben ze dom aangepakt. Hadden ze op zijn minst een dubbelganger van hem moeten vinden ergens. Of iemand die ervoor door kon gaan. Die ze dan vanaf grote afstand dan hadden kunnen laten zien van kijk, dat is zij. Dan hadden ze het handig aangepakt. Toch? En alleen maar een leeg graf aanwijzen ten bewijze van zijn opstanding vind ik toch wel een beetje onder de maat, zeker voor Joden. Dit was een compliment aan het adres van... Nou goed, laat maar zitten. Toch? Die begrijpen u toch wat ik nu zeg? Dus het is gewoon een dom verhaal, maar niettemin, men heeft dat verhaal de wereld in geholpen. Zoals hier staat, namelijk... Als ze heen gingen, ziet enige van de wacht kwamen in de stad. Ja, die moest ook weer naar huis natuurlijk. En boodschapte de overpriesters in wiens dienst zij stonden. Al de dingen die geschied waren. Dat wil zeggen, ze brachten de boodschap over aan het Sanhedrin. En het Sanhedrin vergaderde met de oudsten tezamen raad genomen hebben. Dan gaven zij de krijgsknechten veel geld. Want geld maakt een heleboel goed, zoals het lied zegt. Hè? Ken je dat niet? Wereldberoemd lied. Nou goed. Ik leg het andere keer wel uit. Dus ze gaven veel geld. Ik denk altijd, jammer dat ze die 30 zilverlingen alweer teruggegeven hadden. Ze hadden het geld hier goed kunnen gebruiken. Maar laat maar zeggen. Het is altijd met geld wat te doen. Nou. Ze gaven de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt... Zijn discipelen zijn dus 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Waarmee ze zichzelf dus ook in verlegenheid moesten brengen. Maar sommige mensen doen dat voor geld ook nog. Toch? Want ze hadden natuurlijk helemaal niet mogen slapen. Dus het is toch een wat raar verhaal. Maar afijn. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorgen zijt. Want ze hebben politieke drukmiddelen, dat hebt u al lang begrepen, om dat te regelen. En zij het geld genomen hebben, de deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En dat geldt tot vandaag. Al zijn er natuurlijk varianten op bedacht. Een van de meest vreemde varianten, die kan ik u ook wel vertellen. Ik moet er altijd om lachen als ik het verhaal hoor, omdat het zo onzinnig is. En het wordt mij dikwijls ook nog door een van u wellicht heel serieus verteld. Alsof het een heel ernstige zaak is. Maar ik moet er altijd om lachen. Dat is het verhaal namelijk. Dat de heer niet dood geweest zou zijn, maar schijndood. En dat ze bij die edik enzovoorts hebben ze een of ander verdovend middel ingestoken, waardoor hij dood zou lijken te zijn, maar dat was natuurlijk na enige uren of na een dag uitgewerkt. En begrijp je hoe het verhaal in elkaar steekt? Daarna is hij dus gewoon opgesloten. Er zijn heel serieuze boeken over geschreven, hoor. Nou, serieus. Ja, het gaat om boel geld, denk ik altijd. Dat is bloedserieus. Nou goed, er zijn boeken over geschreven zelfs, maar hij zal dus opgestaan zijn uit de dood en daarna zou hij er met Maria Magdalena vandoor gegaan zijn en ze leefden nog lang en gelukkig en kregen heel wat kinderen. En omdat het natuurlijk een beetje historische basis moet hebben, plaatst men hen, Jezus en Maria Magdalena, inderdaad in Frankrijk. Weliswaar niet in de Provence, maar wat noordelijker. En nog niet zo lang geleden was het nog redelijk uitgebreid in het nieuws. Wanneer dat precies geweest is, weet ik niet. Het zal wel rond Pasen geweest zijn, want er duiken al die verhalen ook op. Die staan dan ook weer op, hè, die verhalen. Op Discovery, ziel, ze maken er films over, dat levert ook goed geld op. Dat gaat nog steeds zo. Het domme van het verhaal, ja. Het domme van het verhaal is natuurlijk, als hij echt schijndood geweest was en daarna weer tot leven was gekomen, zal ik maar zeggen, dan zou hij zich hebben kunnen openbaren als degene die opgestaan was uit de dood enzovoorts. En daar zaten ze nou precies nog om verlegen. Kijk, als zo geweest was, zou dat gebeurd zijn. Maar zouden er niet vandoor gegaan zijn om zich daarna ergens terug te trekken en om te leven als God in Frankrijk. Dat zeg ik nou toch weer. Laat maar zitten. Maar goed, dat soort verhalen zijn dus ook in omloop. Tot in onze dagen wordt er verteld dat er onderzoeken naar gedaan zijn enzovoorts. En dat eindelijk dat raadsel ontsluierd is enzovoorts. Je kunt het rustig vergeten, want in alle gevallen gaat het gewoon om het gewin. Precies zoals het hier heel laconiek vermeld wordt. Aan de ene kant gaat het om het in stand houden van het Jodendom als zodanig. Begrijpelijk. En dus gaat het om een boel geld, dat is ook begrijpelijk. Maar wat men ervoor opoffert, ja, de zaligheid, dat is wat men ervoor opoffert. En dat is toch niet zo verstandig, denk ik. Hè? Nou goed, meer kan ik er moeilijk van zeggen. Maar ik wijs dan maar weer op de tegenstelling tussen de beide categorieën hier, zoals het hier voorgesteld wordt in Matteüs. De ene is de Joodse categorie, uitgedrukt in die wachters en de Hoge Raad enzovoorts. En de andere categorie is die van de vrouwen en de discipelen die doorverwezen worden naar Gallië en naar de zee. Maar dan laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag en de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Zo lees ik hem nou maar in één keer door, van de ene pericoop in de andere, om het contrast tussen beiden te benadrukken. De 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, er waren de 12, maar één was er weg. En toen waren er dus nog maar 11. En die zijn heengegaan naar Galilea. En let dan op dat hier dus niet vermeld wordt hoe de Heer diezelfde avond aan zijn discipelen verscheen in de opperzaal. Of de week daarna, enzovoorts. Het wordt hier niet vermeld. Het wordt gewoon overgeslagen. Nou en? In elk geval, de discipelen zijn heengegaan naar Galilea. En bijzonder naar het meer van Tiberias. Wij vinden de geschiedenis ook in Johannes 21. Waar in Johannes 20 de Heer eerst verschijnt aan Maria Magdalena. Daarna aan de 10 discipelen. 10, omdat Thomas er niet bij was. Hij was in de opperzaal. Een week later alsnog aan 11. Omdat Thomas er toen wel bij was. En daarna, want zo opent hoofdstuk 21 van Johannes. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En daar worden 7 discipelen genoemd. Er moeten er meer geweest zijn. Maar die waren er misschien even niet bij of zo. Maar dan komt een opsomming van 7. Hoeft ook niet een probleem te zijn. De 11 zijn naar Galilea gegaan enzovoorts. Maar die geschiedenis van die visvangst daar op het meer van Galilea heeft betrekking op deze 7 slechts. En daarna, na die wonderbare visvangst, zal ik het dan maar noemen, kreeg het verhaal over Jezus die tot Petrus zegt, hebt gij mij lief, tot 3 maal, enzovoorts. Overigens, nu ik het toch voor me heb liggen, kan ik weer niet nalaten om in verband met die visvangst op te merken dat het precies diezelfde waarheid weer uitdrukt. Zij hadden het net links, dat is ook de normale plaats. Dat is heel gemakkelijk, ze hadden het net aan het bakboord, want aan stuurboord zat al het stuur, dus daar hang je het net niet. Dat is heel gemakkelijk uit te leggen. Ze hadden het net links van het schip hangen, 's nachts, en zij vingen niks, niettemin, dat is de normale methode, maar ze vingen niks. En toen was het eenmaal dag en toen zei de Heer, doe het net aan de andere kant, dat wil zeggen, doe het net rechts, en toen kwam het net helemaal vol. Enzovoorts.
Hoe kom je daar nou aan dat dat roer aan de rechterkant staat? Waar staat dat?
Dat is zo, broeder. Dat rechts heet ook stuurboot, omdat van oudsher schepen aan de rechterkant het stuur hadden.
Dat is heel lang geleden.
Het is heel lang geleden, want het was.
Nou, wist je zo, maar het roer zit steeds in de middel.
Het was zelfs voor mijn tijd, dus er moet vrij lang. Maar daar komt het vandaan, ik zal het nog verder vertellen, bakboord, bak is de rug, Engels back. Dus men stond met de rug naar de linkerkant van het schip, en stuur zat aan de rechterkant, zo was het nou eenmaal.
Ja, maar als je achter op schip staat, dan is altijd de linkerkant bakboord, want is daar met je linkerarm aan de linkerkant.
En dat is waar je duim rechts zit, toch, hè?
Dan moet je achteruit varen, want dan is het koppertje.
Ja, zoiets. Nou, in elk geval, ik neem toch de draad maar weer op. In elk geval, de linkerkant in de Bijbel is zo zonder meer altijd de verkeerde kant. Hoewel die zeer gebruikelijk is, maar het is de verkeerde kant. En de rechterkant, ook het Nederlands zegt dat, de rechterkant is per definitie de goede kant. Maar de linkerkant is de kant van de wet, weet je wel, waar men onder de wet leeft als regels. Wetten en regels en normen en hoe dat allemaal maar heten mag, dat is links. Dat heet in de Bijbel overal links. En rechts, ja, dat is een heel ander verhaal. Aan de rechterkant is men namelijk sowieso niet onder de wet, is de gedachte. Daar is men vrij, dan leeft men uit de beloften Gods enzovoorts. En links en rechts in verband met het schip, dat lijkt me duidelijk genoeg. De linkerkant is de Joodse kant, de rechterkant is dan noodzakelijk. Nou, in de populaire versie de kant van de heidenen, maar meer nadrukkelijk natuurlijk, meer specifiek, de kant van de 10 stammen van Israël. Precies hetzelfde verhaal. En vandaar ook de locatie aan de zee in Galilea. In Galilea, bedoel ik.
Maar ongelooflijk, hoe linker, hoe flinker, hoe rechter, hoe slechter.
Ja,
de, hoe komt dat nou weer dan?
Dat is een socialistische kreet, broeder. Ja. Ja. De Bijbelse, ik kan er een Bijbelse tegenover zeggen, zetten. De geest van de wijze richt zich op rechts. Ik geloof dat het nieuwe vertaling is, maar dat komt omdat ik hem voor het eerst bewust las in de Telegraaf. Jaren geleden. Bij nader inzien heel wat jaren geleden. Als in de spreuk op pagina 2. Ja? Heb ik het daar ook al genoemd? Oh, nou ja, goed. Hij is me daarna altijd bijgebleven. Ik vond een prachtige uitspraak. De rechtse maagden waren wezen maagden, hè, denk ik altijd. Maar goed, ik ga er maar nou niet verder op in. Maar het beginsel is daar precies hetzelfde. Waarom niet in Jeruzalem, maar waarom in Galilea? Waarom niet in Judea, maar Galilea, is dus het idee. Waarom niet in Jeruzalem, maar bij Tiberias? Want op Tiberias, dat is de keizer, hè? Romeinse keizer. Toch? Waarom niet links, maar rechts? Dat is allemaal hetzelfde verhaal. Niet Juda, maar Efraïm. Nou goed, ik ga terug naar Matteüs 28. De 11 discipelen, vers 16, zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg. Toen zei iemand, dan was het niet aan de zee. Dan denk ik, nou ga dan maar eens kijken daar. Dan zul je zien dat de zee dus tussen de bergen ligt. Dat wil zeggen, de bergen daar reizen op uit de zee. En op de oever van de zee sta je aan de voet van de berg. En dus op een berg, dat kan je missen. Nou goed, welke berg weet ik ook niet en doet weinig ter zake. De 11 discipelen zijn gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had, besteld had, zal ik maar zeggen. En als ze hem zagen, baden zij hem aan. Let op dat het dezelfde uitdrukking is als in vers 9. Waar die vrouwen dat deden, maar de betekenis blijft uiteraard dezelfde. Daar werd hij aanbeden. Die plaats was de bedoeling vanwege de profetische betekenis waarbij Galilea staat voor Gallië, der heidenen. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden en Jezus bij hen komende, want het initiatief gaat van hem uit. Hij is degene die komt tot degene die geloven, die zich bekend maakt aan degene die geloven en echt aan niemand anders. En dus, Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En let op, moesten ze daarvoor nou helemaal naar Galilea? En het antwoord is ja, precies. Daar wordt dat gezegd. Want de macht zou gegeven worden aan de Messias in Jeruzalem over het Joodse volk in de eerste plaats en over de aarde. Maar ze worden besteld in Galilea, in plaats van in Judea en Jeruzalem. En daar zegt de Heer niet, mij is gegeven alle macht op aarde. Zoiets zou je moeten zeggen in Jeruzalem. Maar hij zei het in Galilea en hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is wat de Joden niet verwacht hadden. En nog steeds niet verwachten. Dat aspect van de Messias kent men domweg niet. Daar is trouwens ook niks bijzonders aan, want er zijn natuurlijk legio-christenen die wel weten van dat Christus alle macht is gegeven in de hemel. Men vindt het ook vanzelfsprekend, omdat hij immers God is. Toch? Maar dat hem gegeven is alle macht op aarde, dat begrijpen ze niet. Bovendien, als Psalm 8, want daar is het aan ontleend, als Psalm 8 aan de orde komt, dan gaat het over macht over heel de aarde en die macht trekt men dan gewoonlijk aan zichzelf. In plaats van dat die toegewezen wordt aan de Heer Jezus. Of ga ik nou weer te snel? U kent Psalm 8 toch wel? De bekende Psalm 8. Het moet heel bekend zijn, want die wordt overal misbruikt. Daar heeft hij zijn bekendheid aan te danken, vrees ik. He? Wie is de mens? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. En dat, de vraag wordt meestal beantwoord met, dat zijn wij, die mens. Nou, dan had de vraag ook niet gesteld hoeven worden. De vraag wordt maar op één manier goed beantwoord, namelijk, het is Christus. Dat antwoord staat ook gewoon in de Bijbel, heel zwart op wit, in Hebreeën 2, dus daar kan je helemaal nooit omheen. En als je er wel omheen kunt, kan dat alleen door de Bijbel als woord van God te ontkennen. Hetgeen voor velen helemaal geen probleem oplevert overigens. Maar men doet dat. Maar de gedachte is inderdaad dat Psalm 8 gesproken wordt over de mens, de zoon des mensen, namelijk de Messias. En ook daar staat van hem dat hem gegeven wordt alle macht. Ja, over heel de schepping, over het werk van Gods handen. Dat is hemel en aarde. En zijn naam wordt ook gegeven daar in Psalm 8. Want het staat er ook gewoon bij, maar ik weet niet, men leest eroverheen. Er staat dat hij is Heere der Heerscharen. Of zoiets, Heere onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Maar via de naam Heere is hij dus degene die zijn positie heeft in de hemel. Dit, trouwens, in mijn Bijbel staat er een verwijzing naar Psalm 8 onder, waarvoor vriendelijk dank. Want zo letterlijk staat het in Psalm 8 weliswaar niet. Niet met deze woorden precies dan, maar het staat er wel. En diezelfde Psalm 8, deze woorden ook waarnaar hier verwezen wordt, worden inderdaad in de Nieuwtestamentische brieven nogal eens geciteerd. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. Dat is de meest voor de hand liggende uitdrukking. Zo staat hij ook in Psalm 8 en zo wordt hij op nogal wat plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald. In samenhang gewoonlijk met hetzij Psalm 2, hetzij Psalm 110. Maar het rijtje is een rijtje van drie psalmen. Psalm 2, Psalm 8 en Psalm 110. Dat zijn de psalmen die in het Nieuwe Testament becommentarieerd worden. En waarvan steeds de gedachte is dat de Messias een troon heeft. Maar niet op aarde in de eerste plaats. Wellicht op aarde. Nu nog niet, maar in de toekomst wel. Maar in de eerste plaats, hij heeft een troon in de hemel. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, staat hier. En dat is een variant op dat alle dingen, en dat is het heelal, alle dingen, hemel en aarde, per definitie, dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. En daar gaat het dus om. Waarmee de Heer dus inderdaad zegt dat hij in de eerste plaats een positie heeft in de hemel. En dat is de essentie van een verhaal. Dat is wat de Joden niet kennen, vergeten zijn enzovoorts. Dat is waarnaar de Heer zelf in eerdere hoofdstukken in het Matthäus-evangelie verwezen heeft. Onder andere toen hij vroeg, waarom noemt David zijn zoon mijn Heere? U weet wel, dat is de Messias. Wiens zoon is hij? Die van David. Nou, waarom noemt David hem dan mijn Heer? Omdat de Messias ook de Zoon van God is en op die grond een troon heeft in de hemel. En dat is waar alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken over spreken. En ook, het is eigenlijk dikwijls de grote gedachte in heel wat Nieuwtestamentische boeken. En hier aan het slot van dit Bijbelboek wordt het ook inderdaad bevestigd. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En omdat hij zou weten wat het betekent dat hij inderdaad macht heeft en dus kan doen wat hij wil. Dat in elk geval. En dat doet hij ook. En wat hij wil is de verzameling van de gemeente uit de heidenen voor zijn naam enzovoort. Zoals het in Handelingen 15 staat. En voor wat betreft de situatie van de wereld en de volkeren. Wat hij wil is dat in de wereld en aan de volkeren, of hoe dat maar heet, mag het evangelie gepredikt zou worden. Maar meer doet hij er niet aan. Want pas na de voltooiing van de gemeente zou hij wederkeren, u weet het wel, Handelingen 15, de woorden van Jacobus. Na de voltooiing van de gemeente zou hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten, enzovoorts. En dat is wat hij doet, gebruikmakend van zijn macht, en daar gaat het maar om. En dat houdt onder andere dan inderdaad in dat hij een koninkrijk heeft, maar dat op aarde dat koninkrijk in ieder geval niet openbaar wordt. En voor zover mensen zich aan hem onderwerpen, ontvangen zij dus een hemelse positie. En vandaar dat de Efezebrief deze dingen gewoon allemaal recht achter elkaar zo zegt. Namelijk, de Efezebrief opent met te zeggen dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En die volgende staat er ook trouwens. In de hemel. In Christus. Het is niet helemaal de logische volgorde. Maar dat het in die volgorde staat is omdat het nou eenmaal het thema is. In de hemel. Hemelse positie. Enzovoorts. En het wordt dan ook gezegd, want het hoofdstuk 1 van Efeze eindigt met te zeggen dat Christus een positie heeft ontvangen ver boven alle overheden en machten aan de rechterhand Gods. Dat is de verwijzing naar Psalm 110. En daarna staat er in alle dingen heeft God aan zijn voeten onderworpen. En dat is de verwijzing naar Psalm 8. Precies dezelfde gedachtegang dus. En daarna staat er dat wij die eertijds dood waren door de misdaden en de zonde waarin wij gewandeld hebben. Wij zijn met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel enzovoorts. En daar is dus inderdaad onze positie onttrokken aan de aarde dus eigenlijk. In ieder geval, zo stelt de schrift ons dat voor. En dat betekent dus inderdaad dat waar de wereld, en waar de Joden in de eerste plaats, maar waar de volkeren in het algemeen de Heer verworpen hebben, hoeven ze op de komst van de Messias en zijn koninkrijk niet te rekenen. Dat is gewoon de gedachtegang. En daarna zeg ik het altijd wat populair, dan zeg ik, en opdat geen enkel individueel mens daar de dupe van zou worden, omdat wij individuele mensen nou eenmaal part nog deel hebben gehad aan deze gebeurtenissen, kan ons persoonlijk niet worden aangerekend, omdat niemand daarvan de dupe zou worden, wordt dus toch de boodschap van het nieuwe verbond en van de opgewekte Christus enzovoorts gepredikt in heel de wereld, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Strikt genomen, maar ja, ik moet het natuurlijk nou niet meer moeilijk gaan maken, maar strikt genomen, dat is de enige echte betekenis, ik zeg het met volle overtuiging, is de enige echte betekenis van Johannes 3, vers 16. Ik heb het bij gelegenheid wel uitgebreid uitgelegd, dus ik durf het wel te wagen om het kort te zeggen. Opdat gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, tot in de hemel, alzo de zoon des mensen verhoogd zou worden, tot in de hemel, opdat een ieder die in hem gelooft, gelooft in hem, die zit aan de rechterhand Gods, niet anders. Nou ja, je kunt toch moeilijk geloven, dat wil zeggen je vertrouwen stellen op iemand die dood is, toch? Of op iemand die gekruist werd. Heb je dat? Ik zeg dan niks gek, zo is het toch? Omdat ieder die in hem gelooft, in de verhoogde, waarmee je maar weer ziet dat de verhoging van de slang een uitbeelding is van de verhoging van Christus, tot aan de rechterhand Gods. Ik vind dit bewijs genoeg, maar ik heb er nog wel een paar. Maar omdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven maar eeuwig leven hebben, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En het is pas sinds en op grond van de opstanding van Christus. Eerder kan namelijk niet. Want hij werd pas tot zoon gesteld bij zijn opstanding. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, verhoogd. Waar die verhoogde slang een beeld van was, dat is net gezegd. Omdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is echt het hele verhaal. Bovendien, het is makkelijk genoeg. De verhoogde slang was net zo'n slang als die slangen op de grond waardoor Israël gebeten werd. In Numeri, wat was het? 21? Geloof het. Dat weet u toch, hè? Ze werden gebeten door vurige slangen. Toen zei de Heer, maak u een vurige slang. En moest u op een staak stellen, verhogen. En dat was net zo'n vurige slang. En de clou van het verhaal is natuurlijk, dat er maar één goede verklaring voor is. Die vurige slangen op de grond zijn een beeld van de vele hoge priesters van het oude verbond. En die ene verhoogde slang is een beeld van de ene hoge priester van het nieuwe verbond. En als u het anders weet mag u het zeggen, maar de hoge priester van het nieuwe verbond is hoge priester geworden bij zijn opstandingen, niet eerder. En na de kracht des onvergankelijke levens. Want toen hij nog op aarde was, was hij geen hoge priester. Niet eens priester. Dat is het verhaal. Waar het over gaat is dus dat het evangelie ons spreekt over de Messias. Inderdaad, die in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En de oproep is dat wij ons uiteraard aan hem onderwerpen. Als hij de hoogste is, dan doe je er maar het verstand staan, denk ik altijd maar, om je aan de allerhoogste te onderwerpen. Dat is waar het over gaat. Dat is de prediking van het evangelie dus. En dan word je genezen van die beten, van die vurige slangen hier beneden. In de breedte staat het dus gewoon voor de wet, de heerschappij van de eerste beginselen der wereld enzovoorts. He? Maar je kunt er alleen van verlost worden door op te zien op hem die met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is in de rechterhand Gods. Dat was Hebreeën 2 en daar was het weer commentaar op Psalm 8 en zo is het verhaal weer rond. Het is altijd makkelijk als je die schriftbeeld een beetje kent, broeder. Ja, het zijn heel fundamentele schriftplaatsen. En dus dat is wat de Heer zegt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hemel als eerste, omdat het belangrijkste is. En ik zeg het ook met nadruk, omdat velen geneigd zijn... Dat weet u, dus ik mag het rustig zeggen. Dat vele geneigd zijn, gemeentelijke waarheid en daarmee heel onze bedeling uit niet alleen dit boek, maar zeker ook uit dit hoofdstuk weg te werken. Hetgeen die meevalt, omdat ja, onze bedeling is heus gebaseerd op de opstanding van Christus en die staat in dit hoofdstuk. Dus het wordt toch wat moeilijk. Maar de gedachte is namelijk, dikwijls, dat men zegt, nou ja, daarna volgt er een opdracht aan de discipelen, maar die heeft met ons niks te maken. En dan moet ik toch zeggen dat dat niet zo is, want de Heer zei niet, mij is gegeven alle macht op aarde, ga dan heen en onderwijst al de volken. Dat zou logisch geweest zijn namelijk. Maar er staat, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan, ga dan heen, onderwijst al de volken, enzovoorts. En de gedachte is eenvoudigweg deze, laat ik het anders zeggen, de gedachte is die waarmee het Johannes-evangelie opent. Kijk, Matthäus sluit ermee, maar Johannes opent ermee. Namelijk, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Of andersom, ik weet niet wat er precies stond. En daarna, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk, degenen die in zijn naam geloven, die uit God geboren zijn, enzovoorts. En dat is waar het om gaat. Het blijkt... Nou ja, uit de rest van de geschiedenis en uit de brieven blijkt het in elk geval. Maar het blijkt dat het bij deze opdracht inderdaad niet ging om de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En begrijp je me goed? De discussie over of de discipelen dat geweten hebben of niet, heeft daar niets mee te maken. Want dit is het woord Gods. En de vraag is niet of de discipelen het wisten. De vraag is of de Heer zelf het wist. En dat is een domme vraag natuurlijk. Toch? Nou goed, dus hij wist het. Daar gaat het verder niet om. En hij geeft de opdracht en zegt, ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des vaders, lerende en onderhouden, alles wat ik u geboden heb, enzovoorts. En het leidt geen twijfel, want als we onzeker zijn over wat de discipelen daar gedaan hebben, of hoe ze het opgevat hebben, dan lezen we de rest van de geschiedenis, met name dan in Handelingen, en er zal blijken dat de discipelen uitvoering gegeven hebben inderdaad aan deze opdracht, en het resultaat daarvan was het ontstaan van de gemeente.